Zo, hebben jullie zin in een feest? In een doopfeest? 29 dopelingen vandaag. Halleluja. Geef ze een groot applaus. Ja, ik wil alle familie die mee is gekomen, welkom heten. Wie is er hier voor het eerst in de dienst? Meegekomen met een van de dopelingen. Handen zie ik daar, daar zie ik handen. Ja, heel veel mensen. Nou, hartstikke welkom bij ons in God Center. En heel gaaf dat jullie meegekomen zijn. Ik weet niet of jullie geloven of niet geloven, maar dat jullie in ieder geval er zijn om jullie geliefden, jullie vrienden of familie te steunen hierin, in deze onwijs belangrijke stap in hun leven. Ja, dit is de meest belangrijke stap in je leven. Je leven geven aan Jezus en dat bevestigen met de waterdoop. Halleluja. Nou, 29 dopelingen betekent ook 29 getuigenissen natuurlijk. Dus ik heb heel erg mijn best gedaan om mijn praatje heel kort te houden. Maar ik zal even zeggen, ik ben hier om over Jezus te spreken. En het doel is niet om jullie vroeg naar huis te krijgen. Dus ik heb mijn best gedaan, maar ik kan niks beloven. En ik moet ook even zeggen, nou, het water is nog heerlijk. Het was warm vanochtend, nu is het lauwig. En vorige keer hadden we 23 dopelingen, maar toen was het water ijskoud. Ja, dan doen meestal de getuigenissen doen ook wat korter, zeg maar. Dus nu zullen we dat misschien ook wel wat langer doen, dat mensen in het water stappen en denken, oh, dat is lekker warm. Misschien dat ik even mijn verhaal wat uitbreid. Ja, ik ga het hebben over Jezus. Degene waar alles om draait. Waarom we hier zijn. En ja, ik zal ook vertellen wat er dan precies met jullie gebeurd is. En ook voor de mensen die niet geloven. Ja, hoe het nou komt dat deze mensen de keuze gemaakt hebben om hun hele leven om te gooien en voor Jezus te gaan. Amen. En eigenlijk, mijn praatje is heel simpel. Het bestaat uit twee gedeelten. Het eerste gedeelte is, we hebben een probleem. En het tweede gedeelte is, er is een oplossing. Nou, simpeler kan je het niet hebben, toch? Amen. Ik heb één tekst uitgekozen voor vandaag. Er staan vele mooie teksten over Jezus in het Nieuwe Testament. Ook vele teksten waarin je het evangelie kan uitleggen. Maar ik heb er één gekozen uit 2 Korinther 5, vers 10 tot en met 21... Jullie kunnen ook meelezen op de beamer. In de MBV-vertaling gaan we hem lezen. En daar staat, vanaf vers 10. Want wij moeten alle voor de rechterstoel van Christus verschijnen. Zodat ieder van ons krijgt wat hij verdient. Voor wat hij in zijn leven heeft gedaan. Of het nu goed is of slecht. Vervuld van ontzag voor de Heer proberen we iedereen te overtuigen. God weet precies wie en wat wij zijn. En hopelijk weet u het ook wanneer u te rade gaat bij uw geweten. We bevelen onszelf niet opnieuw aan, maar geven u de mogelijkheid trots op ons te zijn. Zodat u zich kunt verdedigen tegen wie zich op uiterlijke zaken laat voorstaan. In plaats van op innerlijke zaken. Zijn we in extase, dan is het voor God. Zijn we bij zinnen, dan is het voor u. Wat ons drijft, is de liefde van Christus. Omdat we ervan overtuigd zijn dat één mens voor alle mensen is gestorven, waardoor alle mensen zijn gestorven. En dat hij voor alle is gestorven, omdat de levenden niet langer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor de levenden is gestorven en is opgewekt. Daarom beoordelen we vanaf nu niemand meer volgens de maatstaven van deze wereld. Ook Christus niet, die we vroeger wel volgens die maatstaven beoordeelden. Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. En dit alles is het werk van God. Hij heeft ons door Christus met zich verzoend en ons de verkondiging daarover toevertrouwd. Het is God die door Christus de wereld met zich heeft verzoend. Hij heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend. En hij heeft ons de verkondiging van die verzoening toevertrouwd. Wij zijn gezanten van Christus. God doet door ons zijn oproep. Namens Christus vragen wij, laat u met God verzoenen. God heeft hem die de zonde niet kende, voor ons één gemaakt met de zonde. Zodat wij door hem rechtvaardig voor God konden worden. Nou, als ik niks meer vertel, dan is dit al het hele evangelie gewoon vanuit de Bijbel, gewoon vanuit het woord. Maar als we dat eerste vers zien wat ik net voorlas. Hè, we moeten allemaal voor de rechterstoel van God verschijnen om oordeel te ontvangen over ons leven of we nou goed of kwaad hebben gedaan. Ieder mens hier, of je nu gelooft in Jezus of niet, komt ooit voor de troon van God te staan waar je wordt geoordeeld. Of je goed of kwaad hebt gedaan. Nou, als je het hierbij laat, dan ja, lijkt het christendom gewoon hetzelfde als alle andere religies. Ja, als je de drie grote religies neemt, islam, daar moet je verplicht bidden. Je moet één keer een pelgrimstocht maken. En er is nul zekerheid of je ooit bij de Heer mag komen. Nul. Het hindoeïsme, je moet heel goed je leven leiden. En misschien dat je dan in een volgend leven een beter persoon wordt. Een mooier leven krijgt. Of een slechter. Of het boeddhisme, eigenlijk moet je helemaal gaan mediteren. En jezelf helemaal wegcijferen. Om een soort nirvana te bereiken. Maar het is allemaal van, jij doet wat. En op basis van jouw daden krijg je wat. Nou, alleen die drie hebben we volgens mij al meer dan de helft van de wereldbevolking te pakken. En deze tekst, de eerste vers, lijkt erop dat het christendom precies hetzelfde is. Je komt voor de rechterstoel van God en je wordt geoordeeld of je nou goed of kwaad hebt gedaan. Maar dat is absoluut niet het geval. Maar dan staat er in het volgende vers: God weet precies wie jij bent. En hopelijk weet jij het ook als je jezelf te raden gaat bij je geweten. Nou, misschien zit je hier en denk je van, nou, ik geloof niet in God. Maar als ik naar mezelf kijk, dan heb ik het best wel goed voor elkaar. Ik word niet, mijn geweten klaagt me niet aan. Maar hoe weet jij dat jouw geweten zuiver is? Jouw geweten, wat jij denkt, is precies gewoon wat jij denkt over goed en kwaad. Wat jij geleerd bent wat goed is, of wat jij geleerd hebt dat wat kwaad is, dat is waar je geweten je over aanspreekt. Maar dat hoeft helemaal niet de waarheid te zijn. Amen. Jouw geweten is bezoedeld. Hoe weet jij nou dat jouw geweten jou vertelt dat het wel oké zit? En jouw geweten die kan gevormd worden door dat ook. Jouw geweten kan gevormd worden doordat jij wegkomt met de dingen die je doet en daar geen consequenties voor leidt. Of dat je verkeerde dingen leert. En heel veel mensen die praten dingen die God verschrikkelijk vindt in hun eigen geweten goed. En zoeken een manier, zeg maar, ervoor om het goed te praten. Vorige week was ik op een conferentie voor werk. Een arbeidsconferentie. En daar lieten ze een lijstje zien met hoeveel ongevallen er nou waren door werkomstandigheden. En daar stonden dus tientallen miskramen stonden daarbij. En ik denk, hoe hypocriet is het, zeg maar, dat je aan de ene kant dat als ongevallen telt en aan de andere kant mensen zichzelf goed praten om duizenden ongeboren baby's te vermoorden in de buik. Amen? Weet je, en zo kunnen mensen, hè, er staat in het einde der tijden, zullen mensen het goede kwaad noemen en het kwade goed. Mensen die praten zichzelf goed, dat bepaalde dingen gewoon maar kunnen. Maar je kan je geweten ook verharden, doordat er geen consequenties zijn voor de foute dingen die je doet. Amen. Ik weet nog vroeger, toen ik een jaar of 11, 12 was, gingen we met school gingen we op excursie naar de Zaanse Schans. En daar was dan een meisje bij ons in de groep en die deed dingen stelen uit de winkels vandaan. En die zat ons een beetje te pushen om dat ook te doen. Nou, ik wilde dat helemaal niet. Maar ja, dan word je onder druk gezet en je vrienden ook. En ik bezweek onder de druk. Dus ik stond daar en ik stopte maar een paar lollies in mijn zak van een dubbeltje. Ik denk, dat heb ik toch meegedaan. En ik werd gepakt. Nou, volgens mij zag ik er zo zielig uit dat die winkeleigenares die had zoiets van, lopen maar. Maar ik weet nog dat toen ik daar stond, dat mijn hart in mijn keel bonste. Het zweet in mijn handpalmen stond. En dat je heel zenuwachtig om je heen zit te kijken. Omdat je geweten je aanklaagt van, hé, wat je doet, dat kan niet. Maar ik geloof zeker dat als jij dat de eerste keer doet en je geweten klaag je zo aan en je komt ermee weg, er zijn geen consequenties. Dat de volgende keer gaat het dan makkelijker en voor je het weet stop je je zakken vol en loop je zo fluitend de winkel uit alsof er niks aan de hand is. Zo gaat het toch? Dus hoe weet jij nou dat je geweten goed is? En misschien kijk je naar de 10 geboden en denk je van, die 10 geboden, je moet geen moord plegen, geen overspel plegen. Nou, deze week niemand vermoord. Ik ben ook niet vreemd gegaan. Ik heb het best goed voor elkaar eigenlijk. Toch? Ja, als je gewoon de 10 geboden ziet zo. Maar wat doet Jezus als hij komt? Maakt hij het dan makkelijker of niet? Ja, door zijn komst wordt het makkelijker. Maar als Jezus het heeft over moord, zegt hij, als jij al een oordeel velt over je broeder of hem sukkel noemt, dan is het alsof je hem al in je hart vermoord hebt. Als jij al begeerig naar een persoon kijkt, dan is het of in je hart al overspel gepleegd heeft. Amen. Dus Jezus gaat niet naar de uiterlijke zonde. Jezus zegt daarmee, ieder mens in zijn hart heeft dat zondeprobleem. En of het nou groot is of klein, wij zitten met dat probleem van zonde. En er staat ook, je zal geen vals getuigenis geven over je broeder. Nou, hoe vaak gebeurt het niet dat wij oordelen over mensen, terwijl we ze helemaal niet kennen, en dan kom je ze daarna tegen en dan valt het reuze mee. Of dat er ergens wat gebeurt en dat er allemaal mensen naar je toe komen. Nou, wat ik nu gehoord heb, en de meest wilde verhalen, en het slaat helemaal nergens op. Mensen zijn zo snel om een oordeel te vellen. Amen. Er staat ook in de Bijbel, je mag niet liegen. Nou, zit er hier iemand die nog nooit gelogen heeft? Dan is dat je eerste leugen. Ja, het is inderdaad maar net hoe je het bekijkt, inderdaad. Maar vanuit onze menselijke natuur, liegen we allemaal. Sterker nog, je hebt al gelogen. Daar heb je nog niet eens herinneringen meer over. Weet jij wat je gedaan hebt toen je 6 was of 7? Ik weet dat ik nog een keer naar een bos ben geweest. En nog een paar herinneringen. Voor de rest weet je helemaal niks meer. Dus wij staan allemaal schuldig tegenover God. En dat heeft niks te maken met wat we doen. Maar het heeft alles te maken met de natuur die wij hebben. Wij zijn van nature, van de menselijke natuur, zijn we zondaars. Nou, hoe is dat nou gekomen, dat zondeprobleem? Want als God goed is en hij maakt alles perfect, hoe kunnen wij dan in deze zondige situatie zitten met dit probleem wat we allemaal hebben? Nou, dat is heel simpel. Toen God de aarde schiep, maakte hij het perfect. En de eerste mens, Adam en Eva, waren ook zonder zonde, maar ze lieten zich verleiden door de duivel om tegen God te kiezen. En zo kwam de zonde in de wereld. En iedereen die geboren is uit diezelfde bloedlijn, erft diezelfde zondige natuur. Dus dat probleem heb je gewoon al, doordat je simpelweg geboren bent, ben je geboren in diezelfde zondige natuur. Nou, dit is het probleem, hè. Nu komt de oplossing. En dat is het mooie gedeelte. Ik denk van, het is een feestelijke doopdienst, hè. Ik hoor alleen maar ellende over mezelf. Nee, nu komt het goede nieuws. Want er staat, wat ons drijft, is de liefde van Christus. Amen. En hier zitten 29 mensen die hebben ontdekt van wauw, die Jezus is mijn redder. Hij heeft de oplossing gebracht. Ik wil voor hem kiezen. Ik wil voor hem leven. En als je nou niet gelooft en je denkt van nou, deze mensen die willen anders gaan leven. Die willen zelf het beter gaan proberen te doen. Nee, dat is niet wat er gebeurd is. Nee. Ik zal straks zeggen wat er nou precies gebeurd is. Want dat is wonderbaarlijk mooi wat er met deze mensen is gebeurd. En het is beschikbaar voor iedereen. Maar iedereen... Ik neem even een slokje water. Iedereen kent die tekst. Al zo lief had God de wereld dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Dat is bijna een tekst die iedereen kent. Hoe bijzonder is het dat de God die alles gemaakt heeft, naar de aarde komt en een mens wordt net als ons. Ik zat erover na te denken, even in perspectief. Hè. De aarde, die bal waarop wij leven, die weegt 6 quadriljoen kilo. Ik heb hem niet op een weegschaal gezet, maar dat kan je dan blijkbaar uitrekenen. Dus ik ben er maar vanuit gegaan dat het goed is. Maar dat is een 6 met 24 nullen. Zo groot is die bal waar we op zitten. Zo zwaar. Stel nou dat je elke seconde 1 miljard kilo van de aarde af zou halen. Elke seconde. Als je dat omrekent in vrachtwagens. En dan niet van die grote kieptruc, zeg maar. Die je vroeger ook had als je in de zandbak speelde. Maar dan in het echt. Dan praat je over 20.000 vrachtwagens vol met zand per seconde. Als je dat wegvoert van de aarde. 20.000 vrachtwagens per seconde. Stel, je hoort het op het nieuws. Ja, je zit het nieuws te kijken. En Elon Musk die heeft besloten om elke dag 1 miljard kilo. Dat is 20.000 vrachtwagens vol. Niet elke dag, sorry. Elke seconde 20.000 weg te voeren van de aarde af. Ik denk dat... Ik zou denken van... gaat dat wel goed? Wat gaan we doen? Gaan we een nieuwe planeet creëren? Blijft er dan nog wel wat over hier? 20.000 vrachtwagens vol met zand. Dat is echt mega. Nou, weet je hoeveel tijd het dan duurt voordat de hele aarde is afgevoerd? Hè, er zitten 60 seconden in een minuut, 60 minuten in een uur, 24 uur in een dag, 365 dagen in een jaar. Dat is 31 miljoen seconden is dat. Moet je voorstellen, hè? 31 miljoen keer 20.000 vrachtwagens, 20.000 vrachtwagens, 20.000 vrachtwagens. Wij hebben in Katwijk hebben we de truckrun één keer per jaar en dan rijden er 100 vrachtwagens. Rijden er langs. Als jij daar net voor staat in de file, dan duurt het gewoon een half uur voordat die 100 vrachtwagens erbij zijn. Wij kunnen niet eens beseffen hoeveel 20.000 vrachtwagens is. Elke seconde. Hoe lang zou het wel een jaar duren voordat het helemaal afgevoerd is, de aarde? 10 jaar misschien? 100 jaar misschien? Het duurt 190 miljoen jaar voordat de hele aarde is weggevoerd. 190 miljoen jaar aan secondes van 20.000 volle vrachtwagens met zand. Dit is echt, dit kunnen we niet bevatten. En dan te beseffen, we hebben er net van gezongen, dat Jezus het heelal geschapen heeft. Hè? Onze wereld, die past 1 miljoen keer in de zon. En onze zon is een of ander flikkerpuntje in het gigantische melkwegstelsel waar honderden miljarden sterren zijn. Dat Jezus naar de aarde komt. Hij sprak en het was er. Hij is de God die dat allemaal gemaakt heeft. Dat die ook maar iets met ons te maken wil hebben. Is echt mind-boggling. Ik snap er niks van. Weet je, zelfs de aarde zelf, die voor ons zo gigantisch is. Is nog niet eens een stofje in het universum. En Jezus kwam naar ons toe. Dit is echt ongelooflijk. En al zou ik God zijn, en ik zou zo machtig zijn, ik zou dat allemaal gemaakt hebben. Hij sprak en het was er. Zo gigantisch groot. Al had ik naar de aarde gekomen, ik had bliksemschichten, vuurwerk, de hemel zou rood, blauw, alle kleuren zijn. Miljoenen engelen, hier ben ik. Ta-ta-da-da. Maar dat is hoe ik het zou doen. God, die zo groot is, zo machtig, kwam naar de aarde als een babytje. Hoe onvoorstelbaar, dat is echt het grootste gebaar van nederigheid en van macht die je ooit kunt zien. God die zo groot is, wordt zo klein als een babytje, klein en teer, die gewoon zorg nodig heeft, voeding, afhankelijk is van mensen. Onvoorstelbaar. Weet je, wij zitten allemaal met dat zondeprobleem. En die geweldige, grote, machtige God, die kwam naar ons om dat probleem op te lossen. Waarom moest Jezus naar de aarde komen? Waarom kwam hij naar de aarde? Hij werd geboren uit de maagd Maria. Hij werd niet geboren uit die lijn van Adam. Hij was zonder zonde. En ondanks dat hij zonder zonde geboren was, heeft hij ervoor gekozen om heilig te leven, om heilig te zijn. Want hij stond aan dezelfde verleidingen bloot als wij, staat er. En die God heeft tot aan de dood aan toe zijn leven gegeven voor ons. Wie zijn wij? Dat hij dat voor ons zou doen. Dit is echt onvoorstelbaar. Die machtige God bereidt uit liefde, zoveel liefde, voor ons. Dat hij zijn leven gaf. En daarmee maakte hij een weg vrij. Jezus kwam als baby, kwetsbaar en klein. De hele machten van de Satan, die waren uit om hem te doden, om hem tegen te houden. Maar ze konden hem niet stoppen. Amen. Ze werkten precies mee in het plan van God. Jezus gaf zijn leven voor ons. En daarmee maakt hij de weg voor ons vrij. Ik wil vragen of de band alvast naar voren kan komen. Ja, om even terug te komen op die onzagwekkende God. Er staat, wij zullen niemand meer kennen naar het vlees. En als we Jezus zo gekend hebben, zullen we ook hem niet meer zo kennen. Als we straks voor de rechterstoel van God komen, van Jezus, komen we niet voor Jezus die we gekend hebben in het vlees. Nee, die machtige Jezus die alles gemaakt heeft, dat is degene waar je voor moet verschijnen. Maar wat nou zo mooi is, ook wij zullen dan niet meer geoordeeld worden naar onze daden. Tenzij je in Christus bent. Tenzij je hem hebt aangenomen als je redder en verlosser. Weet je, wij zijn nooit in staat om onze eigen zondige natuur op te lossen. Wij hebben een redder nodig. Hier zitten 29 mensen die tot de ontdekking zijn gekomen. Hé, ik kan het zelf niet. Ik heb een redder nodig. En dan waar je ook maar mee komt. Hoe genadig en groot is die liefde van God. Hoe graag wil die, zeg maar, dat je tot hem komt, zeg maar. Dat hij gewoon vergeet wat je gedaan hebt. Hoe erg ook. En dat je uit genade zijn redding mag ontvangen. En dat is wat er met hun gebeurd is. Zij hebben Jezus aangenomen als hun redder en verlosser. En daarmee zeggen ze, ik zelf kan nooit mijn zondeprobleem oplossen, maar er is een weg vrijgemaakt. Jezus zelf heeft zijn leven gegeven. De dood kon hem niet houden. Hij stond op uit het graf. De dood overwonnen en daarmee, als je dat aanneemt, Heer, ik geloof dat u ook dat voor mij gedaan heeft. Dan zegt de Bijbel, dan word je een nieuwe schepping. We hebben het net gelezen. Daarom ook als iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij en het nieuwe is gekomen. Als jij Christus aangenomen hebt, als je redder en verlosser, en je komt straks voor de rechterstoel van God, dan is het enige oordeel wat hij zegt, ik zie Jezus in jou. Jij hebt mijn zoon geaccepteerd. Maar waarvoor doen we nu die waterdoop? Daarmee laat je eigenlijk zien hè, wat er geestelijk gebeurd is. Maar dit is ook heel geestelijk. Je gaat onder in het graf, samen met Jezus. Maar je staat weer op in dat nieuwe leven. Je staat op in overwinning. Je staat op met een heilige nieuwe natuur. Je staat op met Jezus die je nooit meer zal verlaten. Die je altijd zal helpen. Je staat op met de Heilige Geest die over je komt. Die een trooster is in je leven. Die je bemoedigt. Die je kracht geeft. Die je helpt om geloofsoverwinningen te pakken. Weet je, ik kan zeggen, leven met Jezus is echt fantastisch. Als je dat, iedereen die hier zit, die dat heeft meegemaakt, ja, die is vol van die liefde. Weet je, en die liefde, die drijft ons om het goede te doen. Niet de angst voor oordeel, niet de angst voor straf. Nee, wetende dat jij geaccepteerd bent en dat jij, ja, als je dat beseft, dan ga je zoveel van de Heer houden, dat je gewoon het goede wil doen vanuit jezelf. Vanuit het nieuwe hart wat je gekregen hebt. Amen. En dat is wat we nu gaan doen. We gaan 29 mensen, ja, die keuze maken, gaan we aanmoedigen. We gaan voor ze bidden, we gaan ze zegenen. En nou, we weten zeker dat het een overwinnend leven zal zijn. En ik wil ook tegen jullie zeggen, ja, jullie zijn nu onderdeel van de familie van God. Amen. Je bent opgenomen in het huisgezin ook. En kijk goed om je heen, want er zit een hele gemeente klaar om jullie te discipelen, om jullie te helpen, om jullie te bemoedigen, om jullie bij te staan. Want we zijn één familie met elkaar. Amen.